al die namen, dat waren voortdurend dezelfde. Dus we zagen een patroon. Dat de commissie Joustra niet alleen exact bevestigde wat wij al hadden laten zien, maar daar zelfs nog een schepje bovenop deed. Hij weet niet of zijn biologische moeder hem heeft afgestaan om hem een beter leven te geven.
Welkom bij Pink Cloud Project. Mijn naam is Dilani Putink en we zijn alweer aangekomen bij de 10e en de laatste aflevering van het jaar. Om op de hoogte te blijven van de exacte data in februari, dan zou ik zeker even onze Instagram volgen. Dat is @pink.cloud.project. Vandaag spreek ik met Norbert Rijntjes en hij is van Zembla. Hij is een van de researchers samen met zijn collega Erwin Otten van Adoptiebedrog 1, 2 en 3. En zijn collega's hebben aan de 4e aflevering gewerkt. Dus ik heb allemaal vragen gesteld aan Norbert. Ik vond het zelf heel erg interessant om met hem te spreken, omdat ik heel veel vragen had naar aanleiding van de Zembla-uitzendingen. Want voor mij persoonlijk is het daar eigenlijk allemaal begonnen, dat ik erachter kwam van, goh, dit is echt op grote schaal misgegaan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe zij aan hun informatie kwamen, hoe zij te werk zijn gegaan, etcetera, etcetera. Als jij ook heel erg benieuwd bent, dan zou ik zeker blijven luisteren. Daar kun je dus ook in de gaten houden wanneer we weer terug zijn. Of je kan ook abonneren op de podcast. Althans, op Spotify kan dat. Ik weet niet zo goed of dat op elke streamingsdienst kan. Maar dan weet je precies wanneer er een nieuwe aflevering online komt. En ik wil iedereen heel erg bedanken voor het luisteren tot nu toe van een aflevering, alle afleveringen. Ik wil ook graag alle gasten bedanken die tot nu toe er zijn geweest. Echt super tof hoe kwetsbaar iedereen zich opstelt, waardoor anderen weer een ander beeld kunnen krijgen van adoptie. En waardoor je weer van elkaar kan leren, juist omdat iedereen zo'n andere mening heeft of een andere ervaring. En nou ja, daaruit voortkomt dan weer een mening. Dus ik vind het echt super tof om te zien hoe iedereen ja, eigenlijk nu nog weer een breder beeld van adoptie krijgt. Verder wil ik iedereen hele fijne feestdagen wensen en alvast een gelukkig nieuwjaar. En dan zijn wij er weer in februari. Welkom Norbert. Zou je jezelf eens willen voorstellen?
Zeker. Mijn naam is Norbert Rijntjens en ik werk als researcher bij het televisieprogramma Zembla.
Zoals we weten is Zembla voor velen van ons ja, degene geweest die het onderwerp van de misstanden aan de kaak heeft gesteld. Wat was eigenlijk de aanleiding om de uitzending te maken?
De aanleiding voor onze uitzendingen over wat we adoptiebedrog hebben genoemd, hè, als titel voor deze uitzendingen, was eigenlijk dat we zijn benaderd destijds door 2, 3 volwassen adoptiekinderen uit Sri Lanka die vraagtekens hadden bij hun adoptiedossier, zelf ook al wat naspeuringen hadden gedaan en er eigenlijk achter waren gekomen dat er dingen niet klopten. Hè, dat geboortedata niet klopte of waren aangepast in de dossiers, gewoon met pen. Dat er familieleden waren die ook geadopteerd waren, die ze nooit hadden gekend. Dus daar is het eigenlijk mee begonnen en daar zijn we naar gaan kijken.
En jullie zijn dus eigenlijk begonnen met een uitzending over Sri Lanka. Hadden jullie al meteen zoiets van, we gaan gewoon met deze mensen verder, of wilden jullie al meer weten over andere landen ook?
In principe wel, wilden we ook weten over andere landen. Dat hebben we later ook gedaan. Maar inderdaad, voor die eerste uitzending, omdat die dossiers, die adoptiedossiers, echt adoptiekinderen uit Sri Lanka betrof. En dat zulke ja, interessante, maar tegelijkertijd ook aangrijpende verhalen waren, hebben we gekozen om ons te focussen. Ook om je onderzoek enigszins te beperken. Om die focus dus te leggen op Sri Lanka en de adopties uit dat land destijds.
En was het makkelijk om informatie te verzamelen over deze dossiers of om erachter te komen waar dan eventueel fouten zitten?
Nee, dat was niet makkelijk. Aan de andere kant, want we deden op dat moment nog geen onderzoek in Sri Lanka zelf, maar op basis van de stukken die we kregen en op basis van de verhalen die ons verteld werden, was toch wel heel snel duidelijk dat daar echt zaken niet klopten. Hè? Om maar een voorbeeld te noemen, als het gaat om adoptiekinderen die er dus achter kwamen dat ze ook nog andere familieleden hier hadden, die destijds ook geadopteerd waren en die ze dus eigenlijk helemaal nog niet kenden, Daar raakten ze mee in contact via via. Nou, dan hebben ze natuurlijk een DNA-test gedaan en bleek dat ze wel degelijk familie waren. Broer of zus bijvoorbeeld. Nou, dan is het al heel duidelijk dat er dus iets niet klopt. Hè? Tegen hen was verteld, nee, je hebt alleen maar één zus of je bent enig kind. En dan blijkt dat later dus niet te kloppen. Op basis van DNA-onderzoek, wat gewoon hard bewijs is. En dan weet je dus van, nou, dan is er hier iets helemaal verkeerd gegaan.
Met hoeveel mensen hebben jullie aan deze uitzending gewerkt? Of in ieder geval om research te doen?
Aanvankelijk met z'n tweeën. Mijn collega Erwin Otte en ikzelf. En natuurlijk onder begeleiding van onze eindredactie. Maar wij tweeën hebben eigenlijk al die dossiers doorgeploegd. En hebben met heel veel mensen gesproken. Niet alleen met adoptiekinderen, maar ook met deskundigen. Met betrokkenen. Al gauw bleek natuurlijk dat de toenmalige stichting Flash hier een rol inspeelde. Nou, dat hebben we natuurlijk ook uitgeplozen of die mensen nog te benaderen waren. Dat bleek niet, of eigenlijk maar heel deels, het geval te zijn, want de meeste voormalige bestuursleden waren al overleden. Maar zo hebben we dat onderzoek eigenlijk opgepakt.
Ik stel deze vraag omdat ik zelf heel erg benieuwd ben of het dus inderdaad makkelijk was. Want nou ja, jullie zijn researcher van beroep, maar in mijn rechtszaak werd verteld dat het voor mij makkelijk zou zijn om informatie te vergaren. Maar dan denk ik van ja, dan is er zo'n programma die zoveel moeite doet, die de ervaring heeft, die de deskundigheid heeft om dit te doen. Dus dan is het voor een gemiddelde burger echt niet zo makkelijk om dit zomaar omhoog te halen.
Nee, dat klopt. Kijk, ook omdat zeg maar de gemiddelde burger, dat zijn eigenlijk individuele gevallen. Hè? Zoals jij ook een individueel geval bent. En dan is het heel moeilijk om in je eigen dossier onderzoek te doen. Waar moet je beginnen? Waar kom je uit? Heel veel gegevens zijn er niet meer. Maar wij hadden zeg maar het voordeel dat we met op een gegeven moment een relatief grote groep Sri Lankaanse adoptiekinderen in contact kwamen. Dat hebben we eigenlijk gedaan na de eerste uitzending, omdat we benieuwd waren wat er nou precies in Sri Lanka is gebeurd destijds rond die adopties. Kijk, het viel ons al op bij het onderzoek naar deel 1 van adoptiebedrog. En toen hadden we dus al wat meer dossiers, dat er heel veel overeenkomsten in die dossiers zaten. De mensen die in die dossiers voorkwamen, die destijds de adopties hebben georganiseerd, kwamen voortdurend terug in al die dossiers. Mevrouw Pereira is daar een voorbeeld van. Dat was iemand die de adopties eigenlijk regelde als voormalig medewerker van de kinderbescherming in Sri Lanka. Maar ook advocaten die daar een rol in hebben gespeeld. Bemiddelaars die de reis organiseerden en die voor alle faciliteiten zorgden. Al die namen, dat waren voortdurend dezelfde. Dus we zagen een patroon. En dat is dan als journalistiek interessant, want dan kun je daar je aandacht op vestigen. En dan kun je nader onderzoek doen naar die mensen. En dat hebben we ook gedaan voor deel 2 toen we naar Sri Lanka gingen. We hebben mevrouw Pereira opgezocht. Maar we hebben bijvoorbeeld ook opgezocht ene meneer Walter Wielegoda, die bij heel veel adopties betrokken is geweest en later ook eigenlijk geld is gaan verdienen door middel van de roots reizen, de zoektochten van adoptiekinderen die naar Sri Lanka gingen om hun herkomst nader te onderzoeken. Daar heeft hij ook in gefaciliteerd en daar ook geld aan verdiend. Nou, die hebben we ook getraceerd en ook benaderd. Dat is bijvoorbeeld ook degene geweest die ons al vertelde over de babyfarms. Wat later werd bevestigd door de minister van Volksgezondheid in Sri Lanka, dat die er zijn geweest. Dus locaties waar kinderen niet alleen ter wereld werden gebracht, waar dus vrouwen bewust zwanger werden gemaakt om hun kind af te staan voor adoptie, maar ook waar kinderen werden verzameld. Waarbij maar de vraag is waar die kinderen vandaan kwamen, maar werden verzameld voor het adoptiecircuit. Dus het feit dat we op een gegeven moment meerdere, en dan heb ik het echt over tientallen dossiers beschikten, en we die overeenkomsten zagen, dat heeft ons onderzoek echt geholpen.
Want die uitzending kwam ook best wel snel na de eerste.
Klopt, we zijn naar deel 1 meteen gaan werken aan deel 2. Maar echt vanuit de onderzoeksvraag, wat is daar gebeurd in Sri Lanka en wie waren daar verantwoordelijk voor? Wat hebben zij precies gedaan? Nou, om een voorbeeld te geven, we kwamen erachter door middel van een brief die destijds Stichting Flash had gestuurd aan Walter Wielegoda, dat er een kind dat onderdeel was van een tweeling was verwisseld. Want van die tweeling was één kind overleden. Die tweeling was bedoeld voor adoptie. En toen is ergens anders een kind vandaan gehaald en die heeft de naam gekregen van die overleden baby en is dus alsnog als tweeling ter adoptie aangeboden. Terwijl die natuurlijk helemaal geen verwanten zijn.
Nee, echt bizar.
Ja.
Vanaf wanneer realiseerden jullie dat jullie ook echt iets groots aan het licht gingen brengen?
Nou, eigenlijk door wat ik zei over die aantallen dossiers, en dat bleef maar toenemen. We hebben hier op een gegeven moment een bijeenkomst georganiseerd. Toen we bezig waren met ons onderzoek voor deel 2, hebben we een oproep gedaan aan, ook weer toch, omdat die focus nog steeds lag op Sri Lanka, Sri Lankaanse adoptiekinderen om hier te komen en over hun ervaringen te vertellen en wat ze hadden gezien in hun adoptiedossiers. Dat was een hele interessante avond, want daar kwamen al zo'n kleine 40 man op af.
Zo.
Als ik me goed herinner, een tweetal daarvan zijn we uiteindelijk ook naar Sri Lanka gegaan om nader onderzoek te doen, want die waren al van plan om een zoektocht te ondernemen. Dus dat was een hele vruchtbare avond. En om antwoord te geven op je vraag, eigenlijk door de omvang van die dossiers, waarin dus telkens die overeenkomsten terugkwamen, dachten we echt van, ja, hier is iets structureels aan de hand. Dit zijn geen incidenten meer geweest, hè, van afzonderlijke adopties waarin er iets fout is gegaan, want dat kan natuurlijk. Nee, hier is iets onrechtmatigs gebeurd en op grote schaal. En toen dachten we wel van, ja, dit is toch wel heel bijzonder. En op het moment dat mijn collega Erwin Otte, de minister van Volksgezondheid in Sri Lanka, interviewde, die erkende dat er ook echt babyfarms waren geweest, ja, toen werd het echt heel erg groot. Want dat is echt letterlijk wereldnieuws geweest. BBC World Service heeft er aandacht aan besteed. De New York Times, de Washington Post. Heel veel landen in Azië hebben het opgepikt. Je zag het in allerlei media terug online. Werd het echt wereldnieuws.
En hadden jullie ook, deze vraag lijkt op de vorige, maar hadden jullie ook verwacht dat het zo'n groot onderwerp zou worden? Of is dat juist door middel van bijvoorbeeld dit nieuws?
Nee, vooraf had je dat niet verwacht. Wel dat het een hele duidelijke misstand is, die echt structureel was. Dus dat is, dan heb je nog meer motivatie om het nader te onderzoeken. Want het betreft niet alleen, het zijn geen individuele gevallen meer, die op zichzelf natuurlijk ook interessant zijn. En heel kwalijk als daar onrechtmatige zaken zich hebben voorgedaan. Maar omdat het dus zoveel adoptiekinderen betrof, en inderdaad uiteindelijk ook niet alleen uit Sri Lanka, maar ook uit andere landen, Colombia, Indonesië. He, want dat hebben we in deel 3 eigenlijk gedaan. Toen hebben we het eigenlijk verbreed. Zijn we ook naar andere verhalen gaan kijken. En toen hadden we bijvoorbeeld een voorbeeld van een adoptiekind uit Indonesië. Dat gewoon ontvoerd is destijds. Ten behoeve van adoptie. He? Raakten we ook in contact met Plan Angel van Colombia. Hetzelfde verhaal. Kinderen gestolen. Aanwijzingen voor babyfarms. Dus het was echt op een gegeven moment heel groot. Ja.
Buiten de podcast noemde je al dat je aan 3 uitzendingen hebt gewerkt. En de laatste is met andere collega's geweest.
Ja.
Is dat ook de reden waarom 4 uitzendingen zijn gekomen?
Zeker, zeker. Omdat eigenlijk elke uitzending weer een nieuwe vraag opriep. Na de eerste uitzending, waarin we dus het probleem eigenlijk hadden neergezet. Adoptiedossiers kloppen niet. Er zijn mogelijk kinderen onrechtmatig van hun biologische ouders weggehaald voor adoptie. Dan krijg je toch snel de vraag van, ja, hoe komt dat dan? Hoe heeft dat dan kunnen gebeuren? Wie waren daar verantwoordelijk voor? Nou, dat was deel 2. Na deel 2 denk je van, hey, het zal vast niet alleen, en die aanwijzingen kregen we natuurlijk inmiddels, het zal zich vast niet hebben beperkt tot Sri Lanka. Er zijn ook andere adoptieorganisaties actief geweest. En niet alleen Stichting Flash, die natuurlijk zeg maar de grootste leverancier, tussen aanhalingstekens, was van adoptiekinderen uit Sri Lanka, maar die zijn ook in andere landen actief geweest. Andere adoptieorganisaties die in andere landen actief zijn geweest, daarvan bleek ook dat hun dossiers niet klopten. Dus hebben we ons die vraag gesteld, het is dus niet alleen Sri Lanka, waar nog meer? Zien we daar dezelfde structuren, patronen? En dat bleek het geval te zijn.
Is er nog iets wat je had willen onderzoeken wat adoptiefraude betreft?
Ja, op zichzelf wel. Wij hebben onze onderzoek natuurlijk vooral gefocust op de jaren 70, 80, deels 90. Omdat daar in die periode zijn er heel veel kinderen geadopteerd, vooral ook uit Sri Lanka. Maar de vraag die ik natuurlijk nog heb, is wat is er daarna gebeurd? Hè? Er is een adoptieverdrag gekomen. Heeft dat de zaak nou per se verbeterd? We weten dat er veel adopties plaats hebben gevonden en ja, het is nu verboden, maar tot vrij recent uit Oost-Europa en China. Afrika ook. Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan, maar ik ben in principe heel erg benieuwd, vooral als het gaat om China, hoe dat is gegaan. Hè? Ook omdat we weten dat Nederland eigenlijk niet in staat is gesteld door China om daar ter plekke onderzoek te doen naar de vraag of die adopties, of die oké waren, of dat allemaal wel klopte. China zei eigenlijk altijd tegen Nederland, tegen de centrale autoriteit, zoals dat heet hier in Nederland, hè, die dus dat controleert of die adopties goed verlopen. China heeft eigenlijk altijd gezegd, vertrouw ons nou maar, dat zit allemaal helemaal goed en verder willen we geen gedoe. Maar ter plekke hebben wij nooit kunnen vaststellen of dat allemaal wel goed is gegaan. En dat zou ik nog wel eens nader willen bekijken, vooral ook omdat het veel gaat over zogeheten special need kinderen. Dus kinderen die waar iets mee is, die ziek zijn of die een handicap hebben of die mentale problemen hebben. Die zijn afgestaan. Onder welke omstandigheden? Zijn die vrijwillig afgestaan? Dat weten we allemaal niet. En die zijn hier in Nederland terechtgekomen, onder meer. Nou, dat is nog wel, dus laten we zeggen, die recente adopties. Daar zou ik wel meer over willen weten.
Oké. Ik persoonlijk ben in China ook heel erg benieuwd, omdat, nou ja, je had eenkindspolitiek. Dat is vaak een van de argumenten. En omdat iedereen te vondeling werd gelegd, ben ik heel benieuwd hoe dat werkt. Want dan heb je dus geen gegevens. Dus hoe kan je dan, ja...
Precies. En als wij dat als land, als overheid, hè, niet kunnen controleren, ja, hoe kun je dan garanderen dat al die adopties, dat die in orde zijn?
Ja. Hè? Ja, nee, dat is een heel interessant punt nog inderdaad.
Ja. Kijk, want je moet natuurlijk ook zeggen, er zijn natuurlijk ook internationale adopties geweest die wel in orde zijn.
Ja,
waar
zeker.
De papieren gewoon van kloppen, waar de afstandsverklaringen van biologische ouders kloppen. Die ook hier in Nederland goed zijn verlopen. Ik heb ook adoptiekinderen gesproken uit verschillende landen. Die heel blij zijn dat ze zijn geadopteerd. En die het idee hebben echt dat ze hier een heel goed leven hebben gekregen. Met toegewijde adoptieouders. Dus dat kan ook. Alleen, als het gaat om Sri Lanka, maar ook nog wel andere landen. Dan zijn het toch best wel veel waarbij het niet goed is gegaan. Hè, natuurlijk kan er altijd dus iets fout gaan in een dossier. Maar op deze schaal, met zoveel kinderen... Ja, dat is toch wel heel opmerkelijk.
Ja, precies. Deze vraag is eigenlijk wat algemener. Wat hopen jullie bij de uitzendingen die jullie maken, wat daarmee gebeurt? Want dit is bij wijze van ontploft. Is dat iets waar je bij voorbaat dus inmiddels ook over nadenkt? Of is dat iets waar je op uit bent?
Niet per se dat het ontploft. Wel dat het onthullend is. Dat je een nieuw licht schijnt op een bepaalde problematiek. En dan hoop je dat... Door er aandacht op te vestigen, door er licht op te schijnen, door het aan te tonen en te laten zien dat het niet klopt, dat er dingen fout zijn gegaan, hoop je dat je daarmee een verschil maakt. Een verschil, dat kan in de zin zijn dat collega-journalisten van andere media het oppakken en daar zelf op doorgaan, zelf onderzoek gaan doen, nieuwe publicaties maken, maar ook in politieke zin. Dat de politiek het zich aantrekt en denkt, hé, er is hier iets heel erg fout gegaan, daar moeten we iets aan doen. Dat moeten we verbeteren. Dat is natuurlijk mooi. Het begint vaak met kamervragen bijvoorbeeld. Maar dat kan ook op regionaal of lokaal niveau zijn. Dat gemeenteraadsleden vragen stellen of in de provincie. Maar bij zo'n landelijk thema als adoptie, nou, dan kom je al snel terecht in de Tweede Kamer. Dus kamervragen worden er gesteld. Ja, en dan hoop je dat het ten goede keert. Dat er iets gebeurt. Dat is mooi.
Is het onderzoek van commissie Joustra daar een voorbeeld van?
Absoluut. Absoluut. En het bijzondere, het sterke daaraan vond ik dat de commissie Joustra niet alleen exact bevestigde wat wij al hadden laten zien, maar daar zelfs nog een schepje bovenop deed. En ook duidelijk maakte dat er niet alleen in Sri Lanka, maar ook in andere landen bijvoorbeeld sprake is geweest van babyfarming. Dus dat was heel opmerkelijk. En natuurlijk de aanbeveling van de commissie, want daar, ja, die doen een aanbeveling aan de politiek, een soort advies. Namelijk, hou er mee op. Met adoptie. Stop internationale adoptie, want, hè, was eigenlijk het betoog, zolang er een financiële prikkel in het adoptiesysteem zit, blijft dat aanleiding geven, blijft dat een mogelijke oorzaak voor onrechtmatigheden. Hè, zolang er mensen aan adoptie geld kunnen verdienen, of dat nou hier is, maar vooral in de landen van herkomst, ja, kan dat heel erg makkelijk leiden tot fraude, met alle gevolgen van dien.
Ja.
Dus dat vond ik heel sterk, dat eruit is gekomen.
Nee, zeker. Hadden jullie ook, behalve de mensen van de bijeenkomst die jullie bij elkaar hadden gebracht, nog veel andere e-mails of reacties gekregen van geadopteerden?
Absoluut, absoluut. En eigenlijk, het is nu wat minder, maar om de zoveel tijd krijg ik nog steeds verzoeken of vragen van adoptiekinderen die nu zelf ook met hun zoektocht beginnen en willen weten wie hen daarbij zou kunnen helpen. Of die er zelf nu achter komen dat ook hun adoptiedossier niet klopt. En dan advies vragen hoe daar verder mee om te gaan. Dus ja, we hebben buiten die bijeenkomst en de mensen die we zelf hadden leren kennen, hebben we nog veel meer reacties gehad van andere adoptiekinderen, ook uit andere landen. Maar ook nog steeds uit Sri Lanka veel. Van mensen die meer willen weten.
En zaten daar ook negatieve mails bij? Of krijgen jullie in het algemeen over de onderwerpen die jullie maken ook negatieve reacties?
Nou, negatief in die zin, ja, dat kun je negatief noemen. Maar je kunt ook zeggen, ja, dat zijn reacties van mensen die er gewoon een andere mening over hebben. Dat kan, hè. Er zijn natuurlijk ook mensen geweest die op ons hebben gewezen dat er ook dus, wat ik daar straks al zei, dat er ook adopties goed zijn gegaan. En die vonden dat onze verhalen eigenlijk de hele adoptie in een kwaad daglicht stelden. Nou, wij vonden dat niet. Wij hebben de vinger gelegd op daar waar het niet goed is gegaan en wel gezegd en aangetoond, en dat is belangrijk, dat het heel veel kinderen betrof. Mm-hmm. Hè? We hebben nooit gezegd dat alle adopties niet deugden of daar iets niet klopt. Nee, maar wel een flink aantal. En dat hebben we zeker als het gaat om Sri Lanka kunnen zeggen. Gewoon puur op basis van al die dossiers die we hebben gezien. Dat is wat we hebben gedaan, dus dat was ook onze reactie dan terug.
Yeah.
Maar er waren natuurlijk mensen die waren best wel geschrokken. Want je moet ook niet vergeten, ook adoptieouders kwamen er eigenlijk achter. Daar hebben we ook veel contacten mee gehad van adoptieouders die altijd hadden gedacht de goede trouw hadden te hebben gehandeld. En er nu achter kwamen dat ze misschien een kind hebben geadopteerd dat niet vrijwillig is afgestaan. He, dus ook voor flink wat adoptieouders die we hebben gesproken, was het best wel een schok om erachter te komen dat de adoptiedossiers van hun kinderen, van hun adoptiekinderen, dat niet klopte. Begonnen dus te twijfelen over de vraag of hun kind wel vrijwillig was afgestaan, of die hele procedure wel deugde. En dat is natuurlijk best confronterend.
Zeker, ja. Dus inderdaad, voor iedereen was dit een schok, maar ook voor de adoptieouders. En ja, dat lijkt me ook wel dat je dan, in mijn ogen hoeft dat niet, maar dat je dan een onbewust schuldgevoel krijgt van, ja, heb ik hier wel goed aan gedaan.
Ja.
Maar dat is, dat is een heel ander thema, maar dat komt er wel allemaal bij kijken inderdaad.
Absoluut. Hè. Je raakt nogal wat op, hè, met zulke verhalen. En natuurlijk, het gaat om de adoptiekinderen zelf in de eerste plaats. Maar het betreft natuurlijk meer mensen, ook hun adoptieouders, ja.
En is jouw mening zelf veranderd na deze uitzending over adoptie?
Niet per se veranderd, want ik heb me eigenlijk altijd wel verbaasd over die grote aantallen buitenlandse kinderen die destijds zijn geadopteerd, hè, uit het buitenland, waarbij me al snel duidelijk werd dat niet in alle gevallen, zo is het misschien wel begonnen, hè, vanuit een idealistische behoefte om kinderen die geen toekomst hadden in de landen van herkomst, wat over het algemeen natuurlijk armere landen waren, zogeheten derde wereldlanden, hè, noemden we dat toen nog, om die een betere toekomst te geven. Ik heb de indruk gekregen, en dat is eigenlijk alleen maar bevestigd door ons onderzoek, dat op een gegeven moment kinderen werden geadopteerd, niet per se in eerste instantie om hen een beter leven te geven, natuurlijk, dat speelde wel een rol, maar vooral omdat die adoptieouders een kind wilden hebben. Zelf geen kind konden krijgen op de natuurlijke weg. Hè? En dus voor adoptie kozen omdat ze een enorme kinderwens hadden. En dat vond ik altijd wel moeilijk. Want dan is de vraag, staat het belang van het kind toch wel voorop? Of staat hier nu het belang van de adoptieouders, de wensouders zoals dat werd genoemd, voorop?
Yeah.
Terwijl de oorspronkelijke gedachte bij adoptie was en is dat het belang van het kind altijd voorop moet staan.
Ja, dat is een goede vraag. Die momenten dat je bijvoorbeeld in uitzending 2 met een, achter een mevrouw Pereira aangaat, of is dat ook spannend?
Ja, dat is spannend, want je weet niet op voorhand of die mensen hier te woord willen staan. Kijk, met mevrouw Pereira was heel duidelijk, mijn collega Erwin Otte had haar benaderd in Sri Lanka. En toen had ze gezegd, kom straks maar terug, want ik ben nou moe. Mm-hmm. Toen hadden we natuurlijk al wel wat kunnen opnemen, kunnen filmen en een paar vragen kunnen stellen. En zij beloofde wat nadere informatie op te zoeken en dat mijn collega kon terugkomen. En die afspraak zegde ze af. Dus hield het op. Walter Wielegoda, daarmee zijn we op pad gegaan. En die heeft best wel veel verteld. En die hebben we ook kunnen confronteren met die brief die we hadden gevonden. Mm-hmm. Waar hij eigenlijk geen verhaal op had. Hoe dat nou zat met die verwisselde tweeling. Maar dat is spannend, want je weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Worden mensen boos of niet? Willen ze überhaupt wel met je spreken? Nou, mevrouw Pereira dus uiteindelijk niet meer. Mm-hmm. Hè? Dus ja, dat is altijd een beetje ongewis. Je weet niet precies op voorhand wat er gaat gebeuren.
Zijn er nog onderwerpen die je nog zou willen behandelen wat nog niet gebeurd is in Zemla? Of waarvan je denkt van, oh, daar heb ik wel vragen over?
Om het bij adoptie te houden. Misschien moeten we nog eens kijken naar hoe het met de recente adopties is gegaan. Bijvoorbeeld uit China. Daar ben ik zelf persoonlijk wel benieuwd naar. Ook omdat ik vind het adoptieonderwerp heel interessant. Omdat het me heeft geleerd hoe belangrijk het is. En voor heel veel mensen is dat heel vanzelfsprekend, maar hoe belangrijk het is dat je weet waar je vandaan komt en wie je ouders zijn en wanneer je verjaardag is. Heel veel adoptiekinderen weten dat niet of zijn erachter gekomen dat hun verjaardagsdatum niet klopte. Mm-hmm. Of dat hun moeder niet een biologische moeder was die hen heeft afgestaan, maar een zogeheten acting mother. Een vrouw die zich voordeed als moeder en die een kind heeft aangeboden van adoptie waarvan we niet weten waar dat kind vandaan kwam. Nou, dat is natuurlijk heel apart. Kijk, ik heb een van de verhalen die me altijd is bijgebleven, is van een jonge man, die geadopteerd is uit Sri Lanka. En die vertelde me, die heeft altijd heel erg zijn best gedaan hier in Nederland op school. En ook daarna, die is naar de universiteit gegaan, heel hard gewerkt, gestudeerd, gaat promoveren nu en zo. Die heeft echt zijn best gedaan. Maar waarom? Omdat hij altijd in de veronderstelling heeft geleefd dat zijn biologische moeder hem had afgestaan om hem een beter leven te geven. En hij vond, naarmate hij ouder wordt, dat hij die verwachting van zijn biologische moeder moest waarmaken. Dus hard werken, studeren, een goed leven hier opbouwen. Deze jongen kwam erachter dat die moeder niet zijn echte moeder was, maar een echte mother. Dat was heel zwaar voor hem, want zijn hele motivatie om zo hard te werken, dat kreeg best wel een dreun. Het gaat goed met hem hoor en hij is gewoon doorgegaan. Maar hij is wel even uit zijn evenwicht gebracht daardoor. Flink, hè? Want hij weet niet of zijn biologische moeder hem heeft afgestaan om hem een beter leven te geven.
Kan
onvrijwillig zijn, hij weet het gewoon niet. Dus dat is een ander voorbeeld. Een jonge vrouw, adoptie, kind uit Sri Lanka, die me vertelde dat ze altijd de foto van haar moeder, die ze altijd op haar nachtkastje had staan, wel te rusten zei als ze ging slapen. Ook die vrouw komt erachter dat die vrouw op die foto niet haar echte moeder was. Ja, dat zijn allemaal hele heftige, kleine dingen, maar die heel belangrijk zijn voor mensen. Dat je weet wie je ouders zijn, waar je vandaan komt, wanneer je jarig bent. Mm-hmm. Dus dat heeft me altijd heel erg geboeid.
Ja, ik weet nog, het eerste gesprek wat ik zelf met Erwin had, is dat, terwijl we aan het praten over de adoptiepapieren en over mijn eigen verhaal. En toen zei ik op een gegeven moment van, ik ga ervan uit dat mijn verjaardag wel mijn verjaardag is. En toen zei hij niet om mij een soort van me apropos te brengen, maar hij zei van, waar baseer je dat op? En toen dacht ik, dat is een hele goede vraag, want zolang papieren nergens te vinden zijn, waar baseer je dat inderdaad op? Want waarschijnlijk weet ik gewoon niet de eerste week van mijn leven wat daarin is gebeurd. Dus het zou maar zo een dag eerder kunnen
zijn.
En hoe ouder ik word, hoe meer ik daarbij stilsta van dat is toch eigenlijk best wel apart dat je dat gewoon niet weet. En dat.
En dat geldt voor heel veel adoptiekinderen waarvan die erachter zijn gekomen dat hun adoptie niet klopte en dat de gegevens in hun dossiers niet klopten. Die hebben alleen maar vragen.
Ja, wat nu ook nog even in me opkomt is, jullie hebben ook beelden gebruikt uit de TROS Actua van 83 of 82?
Ja, klopt.
Hoe ging je daarna kijken nadat je zelf dus bezig midden in dat onderzoek zat?
Ja, dat was heel bijzonder. En we waren eigenlijk heel blij dat dus een collega destijds al eerder hierop had gewezen, ook naar Sri Lanka was gegaan. Mevrouw Pereira toen al heeft geconfronteerd, die eigenlijk niet met haar wilde praten, met deze verslaggever. Beelden heeft gedraaid van het transport van die adoptieouders met hun nieuw verworven adoptiekind. Dus we waren in dat opzicht ook niet de eerste. Ik denk alleen dat wij vooral hebben aangetoond dat het zoveel adoptiekinderen betrof. En niet één, twee of een klein groepje, maar echt meerdere. Dat was maar die beelden, dat was dus heel, heel goed om te hebben, zodat we dat ook konden gebruiken en konden laten zien van hé, er is hier al eerder op gewezen, dit probleem bestaat al veel langer. Was dus ook helemaal eigenlijk niks mee gedaan, want sinds die uitzending, begin jaren 80, zijn adopties gewoon nog volop doorgegaan.
Ja, precies, want ik vond het wel ironisch dat, nou ja, die uitzending was dus van 82 of 83 en ik kom uit 92, dat is 10 jaar later.
Precies, ja.
Daar komen heel veel vragen bij als je dat soort dingen dan ziet. Ja, ik ben eigenlijk een beetje door mijn vragen heen.
Oké.
Ik denk dat heel veel mensen hier heel veel aan hebben ook, omdat ze heel benieuwd zijn hoe het werkt. Dus ja, dankjewel.
Graag gedaan.